Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gebeten deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 121, daarvan vers 1. De groepen 1 en 2 hebben die geleerd. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Wat er volgt in vers 1 van Psalm 121. Gemeente, aan het begin van het dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. Daar lezen we weer Lucas Evangelie hoofdstuk 5, vervolg op vorige week, nu de versen 27 tot en met 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Verder lezen we uit Lucas 5, versen 27 tot 32. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis. En zeide tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hem aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende, waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 56. Zingen 3 versen, de versen 1, 5 en 6. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Versen 1, 5 en 6 van Psalm 56. Gebetene tekst voor de preek van morgen. Die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte Lucas 5, de versen 27 tot en met 32. Let er vooral op vers 27 en 28. Lucas 5, vers 27 en 28. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, benamen Levi, zittende in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij de roeping van Levi. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats door Jezus gezien. Dat is vers 27a. In de tweede plaats door Jezus geroepen. Vers 27b. In de derde plaats aan Jezus verbonden in vers 28. Dus het thema is de roeping van Levi. Door Jezus gezien, door Jezus geroepen, aan Jezus verbonden. Onze eerste gedachte is door Jezus gezien. We hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Misschien herinneren we ons de woorden nog wel aan het einde van de preek van vorige week. De laatste woorden van het tekstgedeelte toen. Ongelooflijke dingen. Dat vonden de mensen, dat vonden wij misschien ook wel. Want gemeente, wat kunnen wij diep onder de indruk zijn van het ongelooflijke van die enorme visvangst begin van Lucas 5. Wat kunnen we daarna ook diep onder de indruk zijn van het ongelooflijke van de genezing van zo'n melaatse, van die verlamde daarna, waarna we misschien ook wel onder de indruk raken van het ongelooflijke daarna met Levi, de tollenaar. Lucas vraagt er daarna aandacht voor, lees begin van ons van vers 27 en na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis. Jongens en meisjes, weet je het nog? De Heer Jezus, die heeft de verlamde man weer beter gemaakt. Het huis waar hij zojuist was, waar die verlamde vergeving van zonde kreeg en ook genezing van zijn ziekte, dat huis verlaat de Heer Jezus weer. Die nu nog kleine groep van discipelen, die gaat met hem mee. Met een heel aantal van de mensen die er ook al bij waren eerder. Mensen die achter de Heer Jezus aankwamen om naar hem te luisteren. Mensen ook die achter hem aankwamen om van hun ziekten genezen te worden. Met ook fariseeën en schriftgeleerden met een kritiek op van alles wat er inmiddels gebeurd is. Ze lopen het huis uit en komen uit vlak bij de buurt van de hoofdweg van Syrië naar Egypte. Een weg die langs Capernaum loopt, de zogenaamde zeeweg. En daar zijn best wat mensen. Jongens en meisjes, je ziet mensen uit Syrië. Die willen iets gaan verkopen in Egypte of in Israël. Je ziet ook mensen uit Egypte die met een handel naar Syrië willen. Je ziet ook Joden die met hun spullen naar Syrië of Egypte willen. Nu kon het in die tijd uiteraard prima, maar in die tijd waren in Israël de Romeinen de baas. En weet je wat die Romeinse bezetters bedacht hadden? Dat over alle spullen die Israël binnenkwamen, geld betaald moest worden. Dat noem je tol betalen. Daarvoor hadden ze hier, ook in de buurt van Capernaum, dus een tolhuis neergezet. Nu begrijp je wel dat er mensen nodig waren om die tol ook te innen. Bij ons heb je ook mensen nodig die op een belastingkantoor de belastingen innen. Zo ook hier, de Romeinse bezetters nemen daarvoor Jodendienst als tollenaar. En dan voelen we allemaal aan, gemeente, dat er iets gaat wringen. Belasting betalen vinden wij nu leuk en toen waarschijnlijk ook al niet erg. Maar dan Joden die aan Joden belasting moeten betalen voor de Romeinse bezetters. Denk aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog voor de Duitse bezetters werkten. Dat voelde niet goed, dat ging ook niet goed en zo is het ook hier. De Joden die dat deden, werden door de volksgenoten omgehaat. Niet alleen vanwege de tolheffing, maar ook omdat deze tollenaren vaak oneerlijk waren. Ze vroegen vaak te veel geld, deden hun eigen zak. Ze door de Joden zo intens onveracht, dat hun geld niet werd geaccepteerd als een aalmoes. Hun getuigenis in de rechtbank werd ook als ongeldig beschouwd. En nu komt er Jezus aangelopen, precies op deze weg. Hij loopt, volgens onze tekstwoorden, in de buurt van zo'n tolstation, een tolhuis. En jongens en meisjes, dan kijkt de Heer Jezus rustig om zich heen. Hij kijkt rustig om zich heen. Hij ziet al die mensen die spullen willen gaan verkopen. Maar daar let de Heer Jezus niet echt op. Hij ziet ook al die Joden met een geërgerde frons op hun voorhoofd. Ze moesten tol betalen en dan weten ze heel goed, waarschijnlijk werden wij weer bedrogen. Daar let de Heer Jezus ook niet zo op. De Heer Jezus, die let vooral op die ene man in dat tolhuis. Op die tollenaar. Tek zegt het, die ziet hij. In de grondtaal lees je dan dat de Heer Jezus hem ziet. De Heer Jezus observeert hem. De Heer Jezus die kijkt al kijkend naar deze man. Maar wie is die man? Jongens en meisjes, deze man heet Levi. Marcus noemt hem ook zo. Maar uit Matthäus-evangelie weten wij dat deze Levi één en dezelfde is als Matthäus, de zoon van Alfeus. En daar moet je even over nadenken. Want Matthäus, die is als een Joodse jongen opgevoed. En wist dus heel veel uit de Bijbel, uit het Oude Testament. Levi, Matthäus zelf dus, haalt er in zijn evangelie heel vaak woorden en gedachten hangen uit aan. Levi, die wist dus heel goed dat de Heere had gezegd, heb de Heere je God lief boven alles. Luister naar zijn stem. Dat de Heer gezegd had, heb je naaste lief als jezelf. En steel niet. Maar Levi is er blijkbaar zo ver vandaan geraakt. Hoe het gegaan is, weten we niet precies. Maar let erop, gemeente, daar zit Levi. Daar zit Matthäus met zijn nette Joodse achtergrond en opvoeding aan de kant van de Romeinse bezetters en dus totaal verstoten door zijn volksgenoten. Zo we nadenken. Wat moet dat eenzaam voor Levi geweest zijn, zou het niet? Want die Levi, die is helemaal in de ban geraakt van geld. Meer. Nog meer geld. Fraude. Bedrog. Onoprechtheid. Slinkse wegen. Het maakt allemaal niet meer uit als het maar geld oplevert. Deze Levi is helemaal gevangen door het materialisme. Maar Lucas zegt nadrukkelijk, hij zit er. Het beheerst zijn leven helemaal. Hij leeft alleen maar daarvoor. Maar merk dan het wonder. Precies daar loopt Jezus en zag hem. De blik van Jezus is de eerste gedachte. Het denken daar met elkaar over na. Want jongens en meisjes, de Heer Jezus zag Levi. En hij ziet ook ons. Wanneer de blik van Jezus ook over ons gaat vanmorgen, waar ziet hij ons dan zitten? Wat voor een manier van leven ziet de Heer Jezus ons dan leiden? Ja, iemand zegt misschien, in ieder geval ziet de Heer Jezus mij niet in dat tolhuis van toen. Dat kennen wij nu zo niet meer. En ook ziet de Heer Jezus mij niet in zo'n levensgang als die tollenaar, want dat beroep zelf kennen wij zo ook niet meer. Dat is natuurlijk ook zo. Maar gemeente, zo'n leven als van Levi, dat is dichterbij dan we denken. Hoe er bij Levi gegaan zou kunnen zijn. Precies, gemeente. Zoals dat nog wel eens zo gaat. Dan groeien we op met de Bijbel. Met de dienst van de Here. Als het goed is, horen wij van jongs af aan dat de dienst van de Here een lieve dienst is. En dat de ware rijkdom bestaat in een leven met de Here. Maar bij het ouder worden blijkt dat de opvoeding, dat die boodschap over de Heere en zijn dienst nooit echt werd verinnerlijkt, als ik het zo mag zeggen. De dingen van deze wereld begonnen te trekken. Kon je niet zo goed tegenop, werd erin meegezogen, je geld werd steeds belangrijker. Of je auto. Of je huis. Of je pensioenvoorziening. Of je hobby's. Dat is alles van vroeger gaan verdringen. En nu? Nu leef ik ten diepste alleen nog maar daarvoor. Ten diepste zo eenzaam. Want dat is belangrijk hier, gemeente. Niet iedereen die is gevoelig voor de zonde van de hebzucht en het materialisme en de geldgierigheid waarbij Levi het nodige van merkt. Die volgens Paulus de wortel is van alle kwaad. Maar wel, gemeente, is iedereen gevoelig, ik zal maar zeggen, voor een leven waarin God uiteindelijk geen enkele rol speelt. Daar gaat in de kern bij Levi om. Daar gaat in de kern ook bij ons allemaal om. Want zolang als wij de Heer Jezus nog niet kennen, is dat ook ons leven. Dan ziet de Heer Jezus zo iemand als Levi als hij echt is. Jammerlijk. Ellendig. Arm. Blind. En naakt. De Heer Jezus ziet hem in de kern van zijn bestaan. In zijn leven zonder God. In zijn onoprechtheid. In zijn onwaarachtigheid. In zijn onreinheid. De gemeente. Hoe ziet de Heer Jezus ons dan? Want de Heer, die kijkt naar ons met de woorden van de wet en van het evangelie. Dat is uiteraard beeldspraak, begrijpt u wel. Wanneer de Heer naar ons kijkt met de woorden van de wet en van het evangelie, dan kijkt hij naar ons of wij in liefde met hem leven en tot zijn eer, zoals hij van ons vraagt. Dan zoekt hij ernaar of hij de belangrijkste plaats in ons leven al inneemt. Want zoals we geboren zijn, is dat niet zo. Dan zijn we in de ogen van de Heere net zo arm en ellendig en eenzaam, dat is wat gemeente. Hebben wij nu zo ons leven al eens willen zien, zoals wij leven hier nu is? Ik was in de voorbereiding, dan komt er een ogenblik in je leven dat je masker als het ware afvalt. Dan kom je dus voor God te staan, precies zoals je bent in zo'n leven zonder God. Onze schone schijn is dan voorbij. Dan weet je dat God je in zijn vlekkeloze reinheid en heiligheid ziet zoals je bent in je ongerechtigheid. Met woorden van Ezechiël, in de walgelijkheid van je ziel, dan sla je ogen neer. Je handen bedekken dan je gezicht. En het wordt je smeekgebed met die andere tollenaar in de tempel: o God, wees mij de zondaar genadig. U zegt misschien: is dat alles dan? En gelukkig niet. Want dan zit er in de blik van de Heer Jezus tegelijk ook zoveel van Gods opzoekende zondaarsliefde. De Heer Jezus, die kijkt te midden van velen naar deze ene man. En ziet hem dan ook aan in zoveel koesterende liefde. En ook in zoveel ontferming. Kennen wij dat dan ook in ons leven, gemeente? De doorleving van binnen. Zoveel liefde. Zoveel genade. Zoveel ontferming voor mij, ik die dat niet heb verdiend. Dan ziet de Heer Jezus naar ons als borg en middelaar. En wat ligt daar veel in? De Heer Jezus ziet je dan in neerbuigende liefde aan. In verlossende liefde. In reddende liefde. Een liefde waarin alles meekomt wat je nodig hebt. En waarmee harten ook worden bereikt. Gemeente, zijn wij in ons leven zo al eens door Jezus gezien. In de prediking. In onze eigen stille tijd, al lezend in de Bijbel. Jongelui, op de catechisaties, op de huisbezoeken, op de ziekenbezoeken, door Jezus gezien. Dan gaan je ogen open voor wie je zelf bent en voor wie Jezus is. Kent u dat? Tweede, door Jezus geroepen, vervolgens staat het, en zei tot hem, volg mij. Gebeten, jongens en meisjes, daar gaan de ogen van de Heer Jezus. Hij zoekt iemand, kun je merken, hij zoekt iemand wie volmaakt weet dat die persoon al in de eeuwigheid, toen er nog geen tijd was, in een verbonden genade aan hem gegeven is, als loon op zijn middelaarswerk. Hij zoekt die man die door zijn vader aan zijn liefdeshart is gelegd, en die na zijn welbehagen toegebracht zal moeten worden tot een gemeente die eenmaal zalig worden zal. Hij zoekt iemand die nu nog niet echt en met zijn hart bij hem hoort, maar bij wie dat wel zo moet worden. Wie dat zal zijn? Jij zegt misschien, dat is vast weer iemand uit die groep van mensen die om de Heer Jezus heen staat om naar hem te luisteren of om van ziekten genezen te worden. Maar dat is in ieder geval nu niet zo. U zegt misschien, dat is vast iemand uit de groep van boze en van geërgerde farizeeën en schriftgeleerden die we eerder Lucas 5 ook al tegenkwamen. Die mensen die met de alle godsdienst van de buitenkant geen oog hebben voor de heerlijkheid van Christus, voor armen en ellendige zondaren. Maar ook dat is in ieder geval nu niet zo. Wie dan wel is? Levi, de tollenaar. Dat zo ver afgewaalde schaap van het huis van Israël. Misschien denkt u nu wel aan uw kind of uw kleinkind. Die ook zo ver bij de Heere vandaan is geraakt. Wij kunnen die met woorden niet meer bereiken. Maar de Heere wel. Het is Levi in het tolhuis, die zo diep weggezonken man, die hoort bij de onbetrouwbaarste mensen van de samenleving van toen, door en door corrupt, bezeten van bezit. Misschien denkt alleen op uw werk, of in de kerk, die alleen maar leeft voor het hier en voor het nu, die eigenlijk totaal geen interesse heeft in de dingen van de Heere en van zijn dienst. Wij maken dat bij anderen niet anders. Maar de Heere wel. Het is Levi die daar zit in dat tolhuis, in wiens leven God niet bovenaan staat. En misschien, gemeente, denkt u dan wel aan uzelf. Dan zijn we vol van alles en nog wat. Uiterlijk lijkt het misschien wel op orde, maar innerlijk ben je eigenlijk zo koud, zo hard en ook zo onverschillig. bij jezelf iets veranderen kunnen we niet. Want we willen dat niet, maar de Heere kan en wil en doet dat wel. Want hoort dan het evangelie van Lucas 5, wanneer nou zo iemand als Levi door de Heer Jezus wordt gezien en geroepen, dan is er ook vanmorgen niemand die te lang of te veel gezondigd heeft, of er is bij de Heere vergeving. Zeg nooit, gemeente, dat wie dan ook te verhard of te werelds is om een echte christen te worden. Geen zonden zijn te veel om door de Heere vergeven te worden. Want hij die Levi aankeek en riep, die leeft. En hij is nog altijd dezelfde als die ruim 2000 jaar geleden al was. Bij de Heere, gemeente, is geen ding onmogelijk, gemeente. Wat is het eigenlijk een wonder dat de Heer Jezus zo iemand als Levi zo iemand aankijkt en roept. Zijn stem kan op allerlei manieren naar ons toe komen. Wanneer hij roept om te wandelen, om te denken en te spreken zoals hij deed. Want dat gebeurt nu wanneer we lezen en zeiden tot hem, volg mij. Volg mij. Gemeente, valt u ook op hoe weinig woorden de Heer Jezus gebruikt. Ook in de grondtaal zijn er maar twee woorden. Maar wat zijn ze vol van inhoud. Want daarmee eist de Heer Jezus voor zichzelf de eerste en de hoogste plaats weer op. En ik zeg met nadruk weer. Want vroeger in het paradijs was de Heer het belangrijkste in het leven van Adam en Eva. Na de zondeval niet meer. De Heere is en blijft echter onze schepper. Daarom heeft hij recht op ons hart en leven. Wordt vervolgens alleen maar meer naarmate de Heere zich meer met ons leven bemoeit, zo weten wij. Want dan komt dat nog wat dichterbij. U en jij en ik worden ook geroepen om de Heer Jezus te volgen in de woorden, volg mij. Gemeente jongelui, de Heer Jezus wil niet dat je zonder hem leeft, bedenk je dat? De Heer Jezus wil niet dat je zonder hem leeft. Dat je jezelf volgt en gewoon blijft doen wat je zelf wilt. De Heer Jezus wil ook niet dat je mensen volgt. Wie je dan ook zijn. Maar hij wil dat je hem volgt. Dat hij je gids zal zijn. Dat hij ook je leidsman zal zijn. De Heer Jezus wil zo graag dat je met hemzelf leeft. Als persoon dus. Wat volgen dan is. Gemeente, heel eenvoudig. Volgen. Dat is als volgeling, als een echte discipel dus. Achter de Heer Jezus aankomen. En weeg die woorden, achter hem aankomen. Dat is dus niet voor hem uitlopen, Want voor hem uitlopen, dat zit zo erg in ons ook na ontvangen genade. Maar het is achter hem aankomen. Hij wijst je dan de weg, als het goed is, verlang je dan ook naar om in zijn wegen te gaan. Hij heeft in ons leven dan voor het zeggen te gekregen. En dan mag hij het ook zeggen. Dit is mijn weg. Voor jou. Rond je opleiding. En je werk. Je woonplaats. Dit is mijn weg voor jou. In relaties en vriendschappen. Dit is mijn weg rondom het werk in Gods Koninkrijk. Dit is mijn weg om je meer te leren wat zonde en genade is. Dit is mijn weg om je te sterken en te ondersteunen wanneer je het moeilijk krijgt. Om je staande te houden wanneer golven over je heen gaan en je het zelf zo vaak niet weet. Om je kracht te geven als je zelf de weg niet weet. Dit is mijn weg. Dit is die in de nauwe geloofsgemeenschap met Christus en dicht achter hem aan altijd begaanbaar is. Altijd. Altijd. Ook als het een weg is van kruisdragen. Een weg ook van tranen. Begrijpt u dat? Want dan is de Heer Jezus volgen ten diepste niet anders dan wandelen zoals de Heer Jezus dat deed. Net noemde ik het al. Hij roept dan om als een echte discipel te volgen. Jongelui, om zijn prioriteiten de mijne te laten zijn. En dat worden ze door het geloof ook. Om lust te hebben in Gods wet. En dat krijg je door het geloof ook. Om medelijden te hebben met anderen. Kwaad voor goed te vergelden. Goed voor kwaad te vergelden. En in liefde te handelen. En door genade wordt dat in beginsel ook zo. Het betekent dezelfde genoegens en ijdelheden te verachten die hij verachtte. En dat leer je ook. Het betekent dezelfde waarheden te spreken, praktijk te brengen die hij sprak, praktijk bracht. En dat maakt hij ook zo. Het betekent geleid te worden door dezelfde geest die hem leiden, en dat wordt door genade ook zo. Want zijn stem klinkt met macht, en dan gebeurt het ook. Dat is het derde. Aan Jezus verbonden, we gaan echt eerst met elkaar zingen. Derde vers van Psalm 119, of schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht hij mij op mijn paan ten leidsman strekken. 119, vers 3. de roeping van Levi door Jezus gezien. Door Jezus geroepen. Jordan ook aan Jezus verbonden. Vers 28. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Volg mij. De Heer Jezus zegt tegen Levi in het tolhuis maar twee woorden. En dan? Iemand zegt misschien bij zichzelf, als Levi dat al hoort, zal hij nou niet gelijk gehoorzamen. Jongelui, waarom zou die? Waarom zou die? Hij heeft het toch goed? Misschien gaat hij in gesprek met de Heer Jezus. Zou natuurlijk kunnen. Zo van. Maar waarom zou ik u volgen? Zo van. En wat levert dat dan op? Groter is de kans dat Levi hier het zijn ervan denkt. En dan gewoon zegt, nee, geen zin in, doe ik niet. Ouders, grootouders, zoals in de opvoeding en een gesprek met het afgedwaalde, helaas, wel eens terugkrijgt. Zoals die of die in de kerk op je werk wel eens laat merken, wanneer je ergens op aandringt. Zoals wij misschien ook zelf wel zeggen, of denken. Ja toch? Dan ketst het woord af op ons hart. Zeggen hoe dan ook, nee. Gemeente, dat is erg. Dat is erg. Nee zeggen. Terwijl het ja zou moeten zijn. Want merk erop, het is hier totaal anders. Vers 28. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Bij Lucas verspringt het nu van de Heer Jezus naar Levi in dat tolhuis. Jongens en meisjes, daar zit Levi in het tolhuis. Daar zit hij. Gewoon zijn werk te doen. Levi wacht tot er mensen aankomen die in Syrië of Egypte spullen willen gaan verkopen, willen gaan brengen. Komt er een groep mensen aan met iemand in het midden die die mensen nogal bijzonder schijnen te vinden. Die man die kijkt en kijkt en kijkt naar hem. Waarom kijkt die man eigenlijk? Die man doet zijn mond open en zegt duidelijk tegen hem en niet tegen anderen, volg mij. En dan gemeente, dan is het raak. Op een niet in woorden uit te drukken manier doen die twee woorden van de Heer Jezus zo onvoorstelbaar veel kracht in het hart van Levi. Daar komt liefde in mij. En dan grijpen die woorden Levi aan tot in zijn diepste innerlijk. Die woorden, gemeente, die gaan naar binnen. En dat kan Levi zelf niet tegenhouden. Deze woorden, die zijn geladen met goddelijke majesteit en zoveel liefde. en Levi gehoorzaamt zonder enig tegenspreken. Want eerst zat Levi in het tolhuis. Maar nu staat hij op. Hij komt in beweging, zou je kunnen zeggen. Zijn leven speelde zich af in het tolhuis met alles wat in de loop van de jaren bij elkaar gelogen en bedrogen had. Maar met dat hij opstaat, verlaat hij alles, staat er. Zijn oude leven was een leven waarin hij zelf de koers bepaalde. Maar dat is nu voor eens en voor altijd voorbij. Hij breekt er radicaal mee en volgde hem. Gemeente, laat voor onszelf eens luisteren. Want er zijn deze versen in de eerste plaats van zo diep belang voor iedereen die de waarde van zijn onsterfelijke ziel kent. En behouden wil worden. Ruil, die zegt het zo. Ze beschrijven de bekering en ondervinding van een van Christus' vroegste discipelen. Hij zegt erachteraan. Ook wij zijn van nature in zonden geboren en hebben de bekering nodig. Laten we zien wat we kennen van deze machtige verandering. Laten we onze eigen ondervinding vergelijken met die van Levi, wiens bekering hier beschreven wordt. Want dan krijgen, zegt hij, uit deze woorden, uit de vergelijking, daarmee wijsheid voor jezelf. Dan is het zo'n machtig gebeuren in je leven, wanneer het woord naar binnen gaat en je diepste innerlijk bereikt wordt. Dan komt de Heilige Geest erin mee. En dan wordt alles nieuw. Dan wordt werkelijk alles anders. Gemeente jongelui, waar vroeger de dood was, komt het leven. Wat daarna trapsgewijze openbaar komt. Wat er dan gebeurt? Denk aan Levi's opstaan. Hij stopt met zijn zondige leven. Hier bij Levi is dat de zonde van de hebzucht, de onoprechtheid, de onwaarachtigheid, een leven waarin hoe dan ook de Heere de hoogste plaats niet inneemt. Je neemt er afstand van. Je kunt niet anders en wilt niet anders meer. Hoe dat komt. En nu voel je hoe verdrietig het eigenlijk is wanneer je niet echt bij de Heere hoort. Nu komt er een verlangen van binnenin je om het goede te doen. Om te leven zoals hij leefde. Hem krijg je nodig. Je hart gaat in liefde tot hem uit. En de Heere geeft er ook antwoord op. Hij brengt het algemene aanbod van genade op een bijzondere manier in je hart. En dan zie je bij Levi, dat overwint het. Want Levi verlaat alles. Werkelijk alles. En volgt hem. Dat is de Heer Jezus. Levi geeft zichzelf daarmee dus over aan de Heer Jezus. Iets anders gezegd. Je wordt dan innerlijk één met hem. Er ontstaat een eenheid, een wezenlijke, hartelijke en totale verbondenheid met de Heer Jezus. De Heer Jezus openbaart zich in je leven als de middelaar. En je hart wordt dan ook altijd overgebogen om hem zo ook aan te nemen. Dan komt er dus een wezenlijke band met de Heer Jezus. Een band van liefde die eigenlijk alles omvat. Voor nu en voor straks. En die band die blijft. Die kan letterlijk gemeente nooit meer stuk. Denken we daar voor onszelf over na. Wat is het nodig, gemeente, dat mensen zoals wij bepaald worden bij onze verloren staat. Wanneer de Heere in ons leven nog niet bovenaan staat. En vervolgens ook bepaald worden bij de noodzaak om net als Levi één met Christus te worden. Mag ik eens vragen? Wat is de basisgemeente van ons leven? Voor sommigen misschien een algemeen godsdienstig leven. Voor anderen misschien een veranderd leven. Voor weer anderen misschien een leven waarin wij begrijpen waarom het werk van de Heere Jezus belangrijk is. Maar gemeente, let op Levi. Het gaat niet om het aannemen, volgen van het begrip dat wij over Jezus hebben. Maar over het aannemen, volgen van Jezus zelf. Door het geloof. Dan moet dat in ons leven zo geworden zijn. Willen wij niet bedrogen uitkomen. Christus zelf. Die door het werk van de Heilige Geest aan onze ziel is geopenbaard. Want dan zal dat blijken uit de vrucht. Levi, merk je het ook. Hij staat op. Hij verlaat alles. En volgt hem. Denk erover na. Dan geeft hij een winstgevend beroep op. Om van nu voortaan in zijn weg te gaan. Dat Levi daar alles voor over krijgt, hebben we gehoord toen het Bijbelgedeelte werd voorgelezen. Eerst hield hij alles voor zichzelf. Nu zorgt hij voor een geweldige maaltijd. Hij is er blij mee en diep verwonderd over dat de Heere in zijn leven wilde komen. Daarmee ik het vandaag nog in verwondering en in zoveel overgave. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Want dan is er jongelui, dan is er liefde in je hart gelegd. En die liefde, die maakt ook dat je krachten krijgt om staande te blijven wanneer de weg van de Heere niet altijd even makkelijk is. Dat zal iedereen leren die in de weg van de Heere gaat. Die weg is niet altijd even makkelijk. Denk maar mee aan Levi. Hoe zouden Levi's, werkgever en collega's daarop gereageerd hebben? Hoe reageert ze vandaag zo op zulke grote, zulke onvoorstelbare veranderingen? Als je bepaalde dingen niet meer mee kunt, omdat je heel eenvoudig jongelui de Heere lief hebt gekregen. Hoe reageren ze wanneer je je vroegere leven loslaat en nu de weg wil gaan die de Heere wijst in zijn dienst en in zijn koninkrijk. Dan die fariseeën en die schriftgeleerden. Dat is ook wat. Die kende Levi nog wel van vroeger. Ja, ja, Levi. Levi ook bij de Heer Jezus. Zullen wel denken bij zichzelf. Wat moet dat? Bij Jezus? Fariseeën en schriftgeleerden spreken niet de Heer Jezus over aan, maar zijn discipelen. Dat lees je in vers 30. En dan proef je in die vragen en die opmerkingen wantrouwen. En ook een stukje afwijzing. Het niet begrepen worden ten diepste van de Heer Jezus zelf. Zie je dat? Dat is een stukje kruisdragen geweest. Kruisdragen. Kruisdragen. Wat in de loop van de tijd eigenlijk alleen maar meer geworden is. Denk je erover na. Want kruisdragen is altijd verbonden aan zo'n leven in gemeenschap met de Heer Jezus. In zo'n leven waarin Hij gevolgd wordt op de weg die Hij met je gaat. Daardoor wordt je geloof beproefd. Daardoor wordt je hoop opgewekt. Daardoor wordt je geduld geoefend. Daardoor wordt je gehoorzaamheid onderwezen. Daardoor wordt je gekastijd om je hoogmoed. Begrijpt u dat? De Jezus zelf, gemeente, reageert erop dat je leest. Hij wijst de fariseeën en schriftgeleerden terecht dat hij juist daarvoor gekomen is. Vers 31 en 32, en Jezus antwoordende, zei tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Dat is de grote les van het evangelie, die nooit te sterk op ons hart gebonden kan zijn. Dan gaat het. De roeping van Levi, door Jezus gezien, door Jezus geroepen, aan Jezus verbonden. Gemeente, deze woorden van de Heer Jezus werken toen heel veel uit. Onvoorstelbaar veel. En vandaag, onder ons, zitten wij nog in ons tolhuis. Of gaan wij al achter de Heere Jezus aan? Geliefde gemeente, het is alles of niets. Amen. Psalm 138, versen 3 en 4. geliefde gemeente, gaat heen in vrede. Dragen met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.